Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Johannes 1, vers 29 tot vers 43. De te zingen psalmen zijn psalm 108, vers 1, psalm 119, vers 3, 7 en 9, psalm 147, vers 6, psalm 90, vers 9 en psalm 119, vers 86. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Johannes 1, de versen 29 tot vers 43. De te zingen psalmen zijn psalm 108, vers 1, psalm 119, vers 3, 7 en 9, psalm 147, vers 6, psalm 90, vers 9 en psalm 119, vers 86. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheren. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En wat daar verder volgt in psalm 108, het eerste vers. openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 1, de versen 29 tot en met 43. Wij noemen nu als onze schriftlezing Johannes 1, de versen 29 tot en met 43. Vooraf stellen wij ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Des anderen dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van welke ik gezegd heb: Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik, en ik kende hem niet. Maar omdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb de geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: Op welke gij den geest zult zien nederdalen en op hen blijven. Deze is het die met den Heilige Geest doopt. En ik heb hem gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: Komt en ziet. En zij kwamen en zagen waar hij woonde, en bleven dien dag bij hem. en het was omtrent de 10e uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die van het Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden den Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus.
Gemeente, het heeft de Heere behaagd om in de bekering van zondaren gebruik te maken van eenvoudige middelen. Middelen die in de ogen van mensen eigenlijk helemaal niet in aanzien zijn. Een van die eenvoudige middelen die de Heere gebruikt naast de prediking van zijn woord is ook het werk wat door mensen verricht wordt die de Heere op ons levenspad brengt. En in die zin heeft de preek van vanmorgen een boodschap voor ons allemaal, wie wij ook zijn. Of wij nu in het ambt bevestigd worden of niet. De Heere wil mensen gebruiken in het leven van de ander. En hoe de Heere dat doet en waartoe hij dat doet, willen we vanmorgen nader overdenken. Tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Johannes 1, vers 43, daarvan de eerste woorden. Johannes 1, vers 43a, waar wij nogmaals lezen: en hij leidde hem tot Jezus. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij Andreas leidt zijn broer Simon tot Jezus. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats hoe Andreas tot Jezus is geleid. Dan willen we wat nader letten op het verband van onze tekst. Wat er in het leven van Andreas vooraf gegaan is voordat hij zijn broer Simon tot Jezus leiden mocht. En in de tweede plaats hoe Simon tot Jezus is geleid. Want dat lezen we in onze tekst. De Heere behaagt het om Andreas te gebruiken om zijn broer Simon tot Jezus te leiden. Dus nogmaals, Andreas leidt zijn broer Simon tot Jezus. Twee gedachten: hoe Andreas tot Jezus is geleid en hoe Simon tot Jezus is geleid. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 119, de versen 3, 7 en 9. Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond. En vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere. En wat daar verder volgt in Psalm 119, vers 3, 7 en 9. gemeente. En hij leidde hen tot Jezus. Wat een vreugde moet dat voor Andreas zijn geweest. De vreugde die er al was in zijn hart, omdat hij nog niet zo lang tevoren zelf tot Jezus was geleid. Die vreugde wordt nu wonderlijk verdiept, nu hij ook zijn eigen broer Simon tot Jezus mag leiden. Ook zijn broer wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. En wat ligt in de enkele regel van onze tekst van vanmorgen veel onderwijs over waar het in het ambtelijk werk nu eigenlijk om gaat. Want het ambtelijk werk is een dienen. En zo schreef iemand bij onze tekst: de beste dienst die een waar christen aan een ander bewijzen kan, dat is wel deze dienst. Een ander leiden tot Jezus. Deze dienst heeft wel alles te maken met het ambtelijk werk, maar deze dienst is toch niet alleen beperkt tot het ambtelijk werk. Want de boodschap van vanmorgen is bestemd voor het geheel van de gemeente. Om onze tekstregel niet los te maken uit het verband waarin ze staat, zullen we in onze eerste gedachte letten op wat er in het leven van Andreas is gebeurd. En het is nodig dat wij daar eerst de vinger bij leggen om te zien wat nu Andreas gedreven heeft zijn broer tot Jezus te leiden. Andreas, jongens en meisjes, wie is hij eigenlijk? Deze Andreas komt samen met zijn broer Simon uit het vissersplaatsje Bethsaida. Dat leest u in vers 45. En verder moeten wij ook van deze Andreas zeggen dat hij van dezelfde lap gescheurd is als wij. Ook Andreas was in zichzelf een kind van Adam. En daarmee een kind des toorns. Maar de Heere maakt in zijn vrije genade onderscheid waar het niet is. Er worden wonderen van genade verheerlijkt in het harten van deze beide broers. Want ze zijn op reis gegaan vanuit Bethsaida in het noorden naar Betabara bij de Jordaan, de plaats waar Johannes doopte. En om daar te komen moesten ze een lange reis afleggen. En eenmaal daaraan gekomen hoorden zij een boodschap die voor het vlees allerminst aangenaam is. Want Johannes bracht een scherpe wetsprediking. Johannes predikte dat mensen die meenden dat het goed met hen was op weg en reis naar de eeuwigheid bij God in rekening staan. Johannes heeft gepredikt dat de bijl niet ligt op een veilige afstand van de boom, maar nee, de bijl ligt aan de wortel van de boom gereed en alle boom die geen vrucht voortbrengt, zal uitgehouwen worden om in het vuur te komen. En dat alles heeft ook Andreas van Johannes gehoord. En wij mogen wel zeggen, dat heeft Andreas niet alleen gehoord, maar hij heeft het ook verstaan, met toepassing op zijn eigen hart en leven. Het is een grote genade wanneer dat gebeurt, gemeente. En hoe wij dat weten, wel, ook deze Andreas is een discipel van Johannes geworden. Hij is niet weggegaan en hij heeft niet gezegd, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Nee, Johannes kreeg er in Andreas een discipel bij. Een man die zich niet van hem afkeerde, hoe scherp en indringend de boodschap ook was. Ook Andreas heeft daarvoor mogen buigen. En toen brak in vers 35 een nieuwe dag aan. Een dag na die wonderlijke dag van het hoogtepunt van de bediening van Johannes de Doper. De dag waarop hij, dat lezen we in vers 29, voor het eerst in zijn leven de Christus openlijk heeft verkondigd. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. wanneer er in vers 35 een volgende dag aanbreekt, verkondigt Johannes opnieuw dezelfde boodschap. En daarop gebeurt er iets wonderlijks. Want zo lezen we in vers 37 dat deze Andreas en nog iemand, een andere discipel, dat is vermoedelijk Johannes, de schrijver van het evangelie zelf geweest, dit hoorden, en zo mogen we het ook lezen, al luisterende, al horende, volgden zij Jezus. En dat volgen van Jezus is in het Johannesevangelie niet zomaar een achternalopen, maar het heeft een diepe betekenis, waarvan Jezus later eens gezegd heeft: zo wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Gemeente, let u maar op, deze twee mannen zijn niet naast Jezus gaan lopen. Ze zijn ook niet voor Jezus uit gaan lopen, maar ze komen achter hem aan. Ze zien Jezus op de rug. Eigenlijk zien wij in de gang van die twee discipelen iets van wat we ook lezen van Rut, de Moabitische. Ze had zich neergelegd aan de voeten van Boas op de dorsvloer, wachtende totdat hij zou spreken. En zo zien we ook die twee mannen achter Jezus aangaan. En de vraag die naar ons toekomt, gemeente, is deze: weet u, weet jij van zo'n moment in eigen leven? Niet alleen voor het eerst, maar ook na ontvangen genade opnieuw. Twee discipelen die Jezus op de rug zien. Maar ook al loopt Jezus voor hen uit, hij ziet hen wel. En hij weet ook waar het hen om te doen is. Hij weet hoe het ligt in hun hart. En dat mag nu vanmorgen tot troost gezegd worden van al degenen die voor eigen waarneming zich zo herkennen kunnen in die beide discipelen die hem als het ware op de rug zien. En uitzien naar één woord van zijn lippen. Naar één blik van zijn ogen. Hoe staat het in vers 38? En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen, overgezet zijn de meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Er zou nog zoveel meer over te zeggen zijn wat we vanmorgen in het verband van onze tekst moeten laten liggen. Maar wat we hier duidelijk zien, is dat deze discipelen iets nieuws mogen zien. Komt en ziet. Gemeente, als Johannes in zijn evangelie schrijft over zien, dan heeft dat altijd een bijzondere betekenis. Jongens en meisjes, we zouden kunnen zeggen: er zijn in de Bijbel twee verschillende manieren om te zien. Er is een zien wat wij kunnen met onze lichamelijke ogen. Maar er is ook een zien waarvoor onze ogen geopend moeten worden. En daarover gaat het in onze tekst. Komt en gij zult zien. Dat is een geestelijk zien in de dingen die een mens van nature niet ziet. En dat gebeurt bij deze discipelen in het verdere van de dag. Ze blijven bij Jezus om door de hoogste profeet en leraar onderwezen te worden. En als Johannes vele jaren later zijn evangelie opschrijft, staat dit ene moment hem nog helder voor de geest. Het was omtrent de 14e uren. Dat wil zeggen, het was omtrent 4 uur 's middags. Zo'n indruk heeft dat eerste uur met Jezus op Johannes gemaakt. Niets, maar dan ook niets uit het veel bewogen leven van deze apostel heeft het uit zijn ziel kunnen wissen. De duivel niet, De hel niet, de zonde niet, de dood niet, het vlees niet. Niets heeft dit ene moment te niet kunnen maken. Dat ene onvergetelijke uur waarop Andreas en hij als dwaze, onwetende in zichzelf, door de hoogste profeet en leraar werden onderwezen. En wie dat nu vanmorgen verstaat en herkent in eigen leven, die weet toch dat geen leed het ooit uit uw geheugen wissen zal. Gemeente, daarin hebben we heel kort in een enkele hoofdlijn iets gehoord over hoe het gegaan is in het leven van Andreas. Misschien dat iemand vanmorgen vraagt van waarom is het nu nodig om dit alles te benadrukken voordat wij erop letten hoe Andreas zijn broer Simon tot Jezus leidde. Wel gemeente, hierin ligt voor onze tekst iets heel belangrijks. Iets wat ook onderstreept moet worden in een dienst waarin ambtsdragers bevestigd worden. Want hoe zou Andreas zijn broer Simon tot Jezus kunnen leiden zonder dat hij zelf bij Jezus is geweest? Wat Andreas tot Simon zegt, dat heeft Andreas niet uit een boekje, maar hij heeft het geleerd in dat wonderlijke uur aan de voeten van Jezus. Het komt uit de volheid van zijn gemoed. En aan alles wat Andreas tot Simon zegt, is diezelfde blijdschap en diezelfde verwondering hoorbaar en merkbaar. Simon hoeft straks niet te vragen aan zijn broer of er iets gebeurd is. Het is aan alles merkbaar. En vanuit die volheid mag hij zijn broer tot Jezus leiden. Gemeente, waarin ligt dus het geheim van het leiden van anderen tot Jezus? Daarover is best al wat te zeggen, waar we ook in onze tweede gedachte nog wat meer van zullen horen. Maar het geheim ligt in ieder geval hierin, in de persoonlijke ontmoeting met deze Jezus die daaraan vooraf gaat. En gemeente, mag ik die lijn vanmorgen eens doortrekken? Weten wij van zulke onvergetelijke momenten in ons leven? En nu bedoel ik niet dat wij dag en uur weten aan te wijzen. Maar er zijn toch ook in het leven der genade momenten waarop u met de dichter van Psalm 119 instemt. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Het zijn de momenten waarop u door die hoogste profeet en leraar voor het eerst of opnieuw werd onderwezen. En misschien dat een jongere vanmorgen denkt aan een heel bijzondere ervaring, een droom of een visioen. En je denkt, ja, als ik dat nu eens meemaak in mijn eigen leven, dan zal ik dat ook wel niet meer vergeten. Maar toch zijn die gedachten niet juist, want let u er eens op hoe het bij Andreas is begonnen. Het staat in vers 37. Met het horen. Weet u wat dat ons laat zien, gemeente? Dat het zo waar is wat de apostel Paulus later schrijft. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. En het woord Gods, leest u maar in de kanttekening bij die tekst, dat is het gepredikte woord. En het gepredikte woord, dat is hetzelfde woord, broeders, waarmee de Heere u op huisbezoek zendt. Het woord waardoor het Gode behaagt zondaren te trekken en nader te onderwijzen. Diezelfde prediking van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, is ook de prediking waardoor de Heere werkt. En als onze catechismus die belangrijke vraag stelt, van waar komt dan dat geloof? Dan verwijst onze Heidelberger naar de prediking. En die prediking wil ook vanmorgen uw hart opwekken. En uw oog opwekken en richten op hem, de Christus der Schriften. En die ontmoeting met hem, door het woord, door de Heilige Geest gewerkt, die ontmoeting is het die bereid en gewillig maakt om ook anderen tot Jezus te leiden. Broeders, er ligt een nieuwe termijn voor u. En het ambtelijk werk vraagt best wel de nodige tijd. Het brengt offers met zich mee, ook voor de gezinnen van de ambtsdragers. Dat wil ik vanmorgen toch wel even onderstrepen. Dat mogen wij wel beseffen. En wanneer onze agenda gevuld is met allerlei dagelijks werk en daarbij het kerkelijke werk, dan kan het maar zo gebeuren dat de tijd voor de verborgen omgang met de Heere in het nauw komt. En dan kunnen we op huisbezoeken misschien wel allerlei waarheden spreken. Maar als het nou recht ligt van binnen, dan horen we op die momenten onszelf spreken. En dan weten we, het zijn wel de woorden van de zaak. Maar de zaak van de woorden staat op zo'n afstand. En nu hoop ik dat de les van Andreas van vanmorgen met u mee mag gaan. Hoe zouden wij anderen tot Jezus leiden? Wanneer die persoonlijke ontmoeting, die toch blijvend noodzakelijk is in de dienst, achterwege blijft. Laten wij dat bedenken, gemeente. Niet alleen als ambtsdragers, maar ook als vaders en moeders in de gezinnen. In welk verband we ook staan, hoe nodig hebben wij te leven vanuit hetzelfde geheim als Andreas. Wij hebben hem gevonden, nadat wij door hem gevonden zijn, die gezegd heeft, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. En wanneer dat wonder voor het eerst of bij vernieuwing zijn beslag krijgt, in het persoonlijke en ambtelijke leven, dan zal onze mond, net als de mond van Andreas, overvloeien van zijn eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. We komen bij onze tweede gedachte, hoe Simon tot Jezus is geleid. Want gemeente, wat is er gevolgd op die onvergetelijke dag in het leven van Andreas? Wel, dat lezen we in vers 42. Hij vond eerst zijn broeder Simon. Andreas en Johannes zijn de hele verdere dag bij Jezus gebleven. Zo weten we uit vers 40. En wat doet Andreas daarna? Hij zoekt zijn broer Simon op. Dat doet hij eerst. Legt u even de vinger bij dat woordje eerst. Wanneer dat precies geweest is? Is dat in de late avond geweest van diezelfde dag of de volgende morgen vroeg? Hoe het zij, hij zoekt eerst Simon op. En in dat woordje eerst in onze tekst proeven wij een zekere haast bij Andreas. Let u erop, Andreas heeft niet gezegd, dat kan allemaal wel wachten, Simon hoop ik op een later moment nog wel eens te spreken. Nee, wat Andreas van Jezus gehoord heeft, maakt zijn hart gewillig en bereid. Hij wil dat zijn eigen broer van diezelfde weldaan deelgenoot wordt. Gemeente, wat is het eerste wat ons opvalt hier? Genade maakt gunnend. Als de Heere met zijn genade in uw leven komt, is er vanaf het eerste moment een gunning in het hart. U leert de ander zien als een mens met een ziel op weg en reis naar de eeuwigheid. En die gunning is er vanaf het allereerste begin dat de Heere gaat werken. Wilt u daarvan een Bijbels voorbeeld? Jongens en meisjes, denk maar aan de moordenaar aan het kruis. Wanneer voor de poorten van de eeuwigheid de ogen van die man opengaan, is een van de eerste dingen die hij doet, die andere moordenaar aanspreken. Vreest gij ook God niet, daar in hetzelfde oordeel zijt? Genade maakt gunnend. Wie iets gezien heeft, gemeente, wat het wil zeggen op reis te zijn naar de eeuwigheid. Zou u dan een ander ongewaarschuwd verder laten gaan? Wie iets gezien heeft van die schuld van ons die reikt van de aarde tot de hemel. Zouden wij dan een ander ongewaarschuwd verder laten gaan? Wie iets gezien heeft van de noodzakelijkheid en de gepastheid en de dierbaarheid van de middelaar Gods en der mensen, Christus Jezus, zou die een ander niet begeren jaloers te maken? Zo zoekt Andreas zijn broer Simon op en hij vindt hem. Het staat er ook met nadruk, hij vindt hem. En bij de voorbereiding moest ik denken, hier zien wij iets van de Bijbelse lijn van de huisbezoeken. Paulus heeft geschreven dat hij niet alleen in het openbaar, maar dezelfde boodschap gebracht heeft bij de huizen. Paulus heeft de mensen opgezocht waar ze waren, waar ze woonden. En iets daarvan vindt ook zijn weerklank als de broeders op huisbezoek gaan. Dan worden mensen opgezocht waar ze zijn. Niet alleen waar ze letterlijk wonen, maar ook waar ze staan in dit leven op weg en reis naar de eeuwigheid. En wanneer diezelfde genade die ook het hart van Andreas vervulde, ook ons hart en leven vervult, dan zullen wij op zoek gaan om de ander te ontmoeten. Als Andreas zijn broer Simon gevonden heeft, dan zegt hij het met blijdschap in zijn stem. Wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En wat er verder gebeurd is in die ontmoeting? Het wordt samengevat in die enkele zin van onze tekst. En hij, Andreas, leidde hem, Simon, tot Jezus. Dat is de kern van deze ontmoeting geweest. Het viel mij op bij de voorbereiding. Andreas is een discipel van wie wij eigenlijk maar heel weinig weten. Als discipel wordt zijn naam in de schrift maar nauwelijks genoemd. Van zijn broer Simon weten wij veel meer. Simon, de latere Petrus, heeft 2 brieven in onze Bijbel geschreven. Maar wat er van Andreas geworden is, weten wij niet. Maar toch heeft de Heere ook deze Andreas willen gebruiken. En dat ene zinnetje van onze tekst is een tekening geworden van het leven van Andreas. En daarin zien wij, gemeente, hoe de Heere gewoonlijk dikwijls werkt. Als wij gaan lezen in de kerkgeschiedenis, dan komen we namen tegen van grote mensen die de Heere op een bijzondere manier heeft willen gebruiken. Hun leven is tot grote zegen geweest. Maar heel veel namen staan niet in de boeken opgeschreven, terwijl de Heere hen toch wel heeft willen gebruiken. Wat denkt u van een eenvoudige vader of moeder die met de liefde van hun hart hebben begeerd hun kinderen tot Jezus te leiden? Wat denkt u van een eenvoudige meester of juf op school? Door een eenvoudige vertelling uit de Bijbel heeft de Heere blinde ogen geopend. Wat laat nu het voorbeeld van Andreas zien? Wel dat het niet om onze naam gaat. En dat is iets wat wij vanmorgen misschien wel graag toestemmen. Als ambtsdrager, maar ook als gemeentelid. Het gaat niet om onze naam. Maar hoe nodig hebben wij dat om het te leren? Iedere dag maar weer opnieuw. Het gaat niet om onze naam, maar om de eer van Gods naam, die verheerlijkt wordt in de veelheid van onderdanen. Bij de voorbereiding moest ik denken aan een voorval uit het leven van wijlen dominee W.L. Tucker. Dominee Tucker was ongetrouwd. Er was een huishoudster die de zorg voor het huis waarnam. Die huishoudster zorgde ook voor de zorg voor zijn studeerkamer. Maar één laadje in zijn bureau zat op slot. De huishoudster wist niet wat daarin zat. Totdat hij op een zekere dag haar aansprak en vroeg: je bent misschien wel eens nieuwsgierig geweest wat toch in dat laadje zit. Nee, zei die vrouw, dat is van u. Maar toen zei hij: ik zal het openmaken, je mag het zien. En in dat laadje zaten de brieven die zijn moeder hem geschreven had. En zijn huishoudster mocht deze brieven gaan lezen. En toen ze een paar brieven gelezen had, was haar één ding opgevallen. Elke brief die deze moeder tot haar zoon geschreven had, stond dit ene zinnetje: jongen, zul je blijven bedenken dat het niet om jou gaat, maar dat het gaat om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Het voorbeeld van Andreas wil het ons leren. Het gaat niet om mensen. En het is niet het belangrijkste wat er van onze naam wordt. Het gaat er slechts om wat de waarde is van ons leven in het licht van de eeuwigheid. En laten we dan niet aan voorbij lezen, gemeente, dat Andreas heel dicht bij huis begint. Simon is zijn eigen broer. Dicht bij huis beginnen, broeders. Als wij eens heel eerlijk zijn, is dat niet het allermoeilijkste? Dicht bij huis. Dat is zo door en door eigen. Zo door en door bekend. Daar kennen ze ons. Daar weten ze wie we zijn. Ook in onze zwakheden en gebreken en zonden. Dicht bij huis. Er kan zo heel veel zijn wat ons tegenhoudt, dat we denken: laat ook maar. Dicht bij huis. We denken te dichtbij te staan. Maar het voorbeeld van Andreas leert ons dat dit geen verhindering mag zijn. Broeders, de boodschap die de gemeente nodig heeft, is dezelfde boodschap die ook uw gezinnen nodig hebben. Onze vrouwen, kinderen, geliefden, ze hebben dezelfde boodschap nodig. En wat is het geheim wat nu alles wat ons tegenhoudt wegneemt? We zien het bij Andreas. Het geheim is de genade die gunnend maakt. Andreas leidde zijn eigen broer tot Jezus. En wat is Andreas hierin een aangrijpend tegenbeeld, gemeente? Van die rijke man uit de gelijkenis van de arme Lazarus. Want die rijke man, weet u wel, die had ook 5 broers. Maar pas toen hij zijn broers in het licht van de eeuwigheid leerde zien, toen was het te laat. Toen was het voor eeuwig te laat. Toen kon hij niet meer terug. Bij Andreas kon het geen uitstel leiden. Hij vond eerst zijn broer Simon. Wat een aansporing, gemeente. Mogelijk dat er iemand vraagt: maar wat is dat nu eigenlijk, dat lijden tot Jezus? Vanuit onze tekst vallen een paar dingen op. De Heere wil zulke eenvoudige middelen gebruiken. Bij Andreas was er een persoonlijk getuigenis. Wij hebben gevonden. Zo'n getuigenis maakt jaloers. En dan mogen we onszelf wel eerlijk afvragen hoe wij over de geestelijke dingen spreken. Spreken wij over zonde? Of zijn wij zelf zondaar voor God geworden? Spreken wij over genade? Of hebben wij met de tongen naar leren roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Het maakt zo'n verschil. Spreken wij erover? Of spreken wij eruit bij Andreas, het laatste? Dat wil de Heere gebruiken. En daarbij geldt ook het gebed. Misschien zit u hier vanmorgen met pijn in uw hart. U zag uw eigen broers, uw kinderen, als u ze hebben mag, de wereld intrekken. Laat toch niet na hen op te dragen aan de troon van Gods genade. Op de jongste dag, zo heeft een van de Schotse predikers geschreven, zal blijken dat niet één gelovig gebed te vergeefs gebeden is. De vrucht kan pas jaren later openbaar komen. Misschien ziet u het niet eens meer. Dat is in feite ook het belangrijkste niet. Het gaat erom dat het vrucht draagt. U zegt, als ik dat allemaal zo hoor, dan is dat een moeilijk werk. Wel, gemeente, we lezen ook nergens in de schrift dat het lijden tot Jezus een eenvoudig werk is. En daar komt nog iets bij. Als wij uit de schrift het karakter van Petrus leren kennen, dan is daar heel wat van te zeggen, maar nee, toch niet dit ene, dat Petrus nu een man geweest is die zich zo gemakkelijk bij de hand liet nemen. Misschien had Petrus wel allemaal tegenwerpingen. Net als Nathanael in vers 47. Als Filippus tot Nathanael spreekt over de ontmoeting met Jezus, dan zegt Nathanael, maar kan uit Nazareth nu iets goeds zijn? En wat doet Filippus? En dat is leerzaam, gemeente. Gaat hij op alle tegenwerpingen in? Heeft hij op elk antwoord nog een reactie klaar? Nee, hij zegt heel eenvoudig, komt en ziet. En zo wordt ook Nathanael tot Jezus geleid. Komt en ziet. Iemand vraagt, maar het lijden tot Jezus, dat is toch geen mensenwerk? Dat kunnen wij toch niet? Wij kunnen een ander toch niet bekeren? Wel, gemeente, mij viel op bij de voorbereiding dat hetzelfde grondwoord voor lijden ook gebruikt wordt meer dan eens voor het werk van de Heilige Geest. Paulus schrijft bijvoorbeeld in Romeinen 8, zoveel en al zij door de Geest Gods geleid worden, daar hebt u hetzelfde woord, die zijn kinderen Gods. Dat lijden, dat is in de eerste plaats een zaak van de Heilige Geest. Maar wat leert onze tekst? De Heilige Geest wil middelijk werken. De Heilige Geest wil mensen gebruiken. Een vader, een moeder, een opa, een oma, een meester of juf, een collega, een studiegenoot, een ouderling, een diaken, een kerkvoogd. De Heere wil ze gebruiken. En daarover hebben de Dordtse leerregels iets moois gezegd. Door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En hoe vaardiger, hoe ijveriger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En gaat zijn werk het allerbeste voort. En juist, gemeente, wanneer wij een ander tot Jezus mogen leiden, zullen wij toch ook leren en verstaan dat het ons werk niet is. Want de Heere kan een mens gebruiken. Maar als die mens ook maar een halve millimeter uitgroeit boven een arme en ellendige zondaar, dan haalt de Heere diezelfde mens er ook weer tussenuit. Maar wat een wonder wanneer wij mogen bemerken dat er wat uit mag gaan van het woord, het gepredigde woord, en zoals dat meegedragen wordt naar de huisbezoeken. En wij mogen merken dat de Heere er iets mee doet. Want het woord is een kracht Gods tot zaligheid. Gemeente, tenslotte, zet u ze eens even naast elkaar. Die onbekende Andreas, wat meer op de achtergrond. En die bekende Petrus. Voor ons maken de karakters het verschil. Maar de Heere heeft ze allebei willen gebruiken. Andreas, de man die wat meer op de achtergrond stond. En een Petrus, beiden gebruikt om zijn koninkrijk uit te breiden. Een arme gemeente is een gemeente waar geen Andreassen zijn. Een rijke gemeente, waar ze wel zijn. Mensen die door de nood gedreven, door de schrik des Heren bewogen en door de liefde van Christus gedrongen, weten van een haast om een ander tot Jezus te leiden. Van Andreas weten we weinig. Wat baat het, gemeente, wat de mensen van ons zeggen? De wereld met zijn begeerlijkheden gaat voorbij. Maar die de wil Gods doet, blijft tot in eeuwigheid. De grootste verwaardiging voor een zondaar in dit leven is deze. Niet alleen zelf tot Jezus geleid te zijn, maar als middel in zijn hand ook een ander tot Jezus te mogen leiden, opdat zijn rijk volmaakt zal worden, opdat zijn huis vol zal worden. Daartoe zegene de Heere. En zijn woord en uw ambtelijke dienst om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Wat daar verder volgt, Psalm 147, zesde vers. eindigen wij met dankgebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken U dat het U beliefd heeft tot meerdere wasdom Uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor Uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat Gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, en die begaafd zijn met Uw Heilige Geest, wij bidden U, verleen hun meer en meer zodanige gaven, als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in het vlijtig opzicht nemen op de leer en de wandel in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het liefelijk vertroosten van deze met uw heilig woord, schenk aan beiden, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gane onderwerpen en in eer houden om huns ambts wil. Geef de rijke milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt uw heilige naam, daardoor groot gemaakt en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Psalm 119, vers 86. gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.